Goedenavond, broeders en zusters. Ik wil graag met u gaan naar Romeinen 6. En ik stel voor dat we het delen in tweeën. Het is in totaal 23 teksten, maar ik wil graag vanavond lezen vanaf vers 1 tot en met 13. En er staat bij mij boven de heiliging des levens. Als iedereen het gevonden heeft, dan begin ik te lezen. Romeinen 6, vers 1 tot en met 13. Wat zullen wij dan zeggen, zegt Paulus? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meer worden? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven, door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, wij, of is, tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Vers 5. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat de oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij er ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij eenmaal gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus onze Heer. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen en de begeerlijkheden deszelfde lichaams, en stelt uw leden niet der zonde tot wapen de ongerechtigheid, maar stelt uzelf Gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Tot zover. Dit is een gedeelte wat eigenlijk aanhaakt bij het voorgaande. Want er wordt, of Paulus begint hier met een vraag: wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven omdat de genade te meer worden? Dat haalt hij uit het voorgaande gedeelte. En uit het voorgaande gedeelte hebben we gelezen dat zoals Adam de zonde de wereld inbracht, zo heeft Christus de zonde uitgedragen, mag ik zo zeggen. En dat wij dus deel zijn aan de genadegift van Christus. En dat die overvloed van genade ons ten deel geworden is. En op grond daarvan wordt er dan een vraag gesteld, waarbij je begrijpt dat het eigenlijk een vraag is, ja, die je niet zou mogen stellen. Want er staat in vers 2 op de vraag die we lazen: wat zullen we dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meer worden? Nee, zegt Paulus, dat zij verre. Met andere woorden, als je het heel technisch leest, maar niet in de context van het feit dat wij door genade behouden zijn, zonder eigen werk, dat het barmhartigheid Gods is, dat Christus, toen wij nog zondaren waren, al ons lief had en zich voor ons heeft gegeven. In die context zal je nooit zeggen, nou, ik ga nog meer zondigen zodat de genade toeneemt. Dan begrijp je werkelijk niet wat er gebeurd is, snap je? Technisch gezien, en dan heb ik het niet over de context, is het natuurlijk zo, iemand die heel veel zondigt, die krijgt meer genade als iemand die weinig zondigt. Daarom zegt de Heer Jezus dat zelf ook, hè, over die zondige vrouw, die zondaar is. Dan zegt hij, degene die veel vergeven is, zal ook heel veel vreugde tonen. En dat is logisch. Als ik diep in de duisternis ben geweest, zonder God, en ik kom tot God en ik ervaar die genade Gods en die verzoening, en ik heb dat tegenovergestelde leven gekend, Ja, dan kunnen we allemaal begrijpen dat voor mij misschien de beleving anders is als voor iemand die kerkelijk is opgegroeid, hè, in een gelovig gezin, en die goede voorbeelden heeft gezien, die contrasten minder heeft gehad. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je hetzelfde moet doen als iemand die in de wereld geleefd heeft, om ook maar zoveel genade te ontvangen. En daarom staat er ook des te verre. Maar het betekent aan de andere kant wel, en dat vind ik wel heel mooi, hoe groot je zonde ook is, hij kan genade krijgen. Er is geen gradatie in zondaren bij de Heer. Hè? Zelfs de moordenaar aan het kruis, die kreeg op het laatste moment nog genade. Dus er is zoveel genade en zo'n rijkdom van genade, dat wij een geweldige, barmhartige God hebben. Maar wij mogen daar geen misbruik van maken. Dat zou niet passen. En ik zeg het met mijn eigen woorden. Dat past niet in de context waarin we genade ontvangen, toch? Want er is namelijk alles buiten onszelf aan genade gegeven. En ieder mens is trouwens een grote zondaar. En in de ogen van God, of je nou groot of klein gezondigd hebt, dat maakt voor de Heer denk ik niet zoveel uit. Voor onze beleving ligt dat anders. Dus die vraag wordt hier direct beantwoord met negatief. Dat zij verre, want hij legt zich uit. Wij die der zonde gestorven zijn, dat is dus de conclusie. Hè? Wij zijn gestorven der zonde door het geloof. Hoe zullen wij nog in diezelfde, dus in die zonde leven? Hoe haal je het in je hoofd dat als je eruit getrokken bent en dat je het eigendom bent geworden van de Heer Jezus Christus, hoe haal je het dan in je hoofd om weer in die zonde te gaan leven? Ben je dan wel je bewust wat er gebeurd is? Heb je dan ook een klein beetje in de gaten wat het hem gekost heeft? En zou je niet veel beter moeten begrijpen dat je juist met een bepaald doel getrokken bent uit de zonde, namelijk om hem te dienen, tot eer van hem? En we hebben het wel eens een keer gehoord. Iemand zei ooit eens van, als jij iets koopt, dan is er een nieuwe eigenaar en dan mag de oude eigenaar er geen recht meer op gelden, toch? Die kan niet meer zeggen van, nou, ik neem het weer terug. Nee, de Heer Jezus heeft ons gekocht en betaald en hij is de nieuwe eigenaar geworden. En hij vraagt van ons, volg mij en open je hart voor mij. Daar past niet de wens om nog in die zonde te leven bij. Dat is ondenkbaar. Of de mens is niet oprecht gelovig geworden en leeft eigenlijk nog steeds volgens zijn eigen ik. En Paulus legt het ook uit in vers 3. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus gedoopt zijn, en dat is dan een werkelijke zekerheid, wij zijn in zijn dood gedoopt, één geworden met het sterven van Christus, en dat wij in zijn dood gedoopt zijn, één geworden zijn. Wij zijn met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijze Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid des Vaders, alzo wij ook in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Je mag er in mijn idee ook zeggen, als hij zegt, wij zijn met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijze Christus uit de doden is opgewekt, en dan tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij, er staat hier in nieuwigheid des levens, maar je kunt ook concluderen dat je mag zeggen, ook wij in heerlijkheid des Vaders zouden wandelen, toch? Begrijp je dat? Als Christus dood geweest is en wij ook dood. Als Christus opgewekt is en wij ook met hem. Als Christus vervolgens in heerlijkheid van zijn Vader leeft. Dan zijn wij daar toch ook deel aan. Aan diezelfde route, als ik het zo mag zeggen. En hij noemt dat nieuwigheid des levens. Dat is hetzelfde dus. Nieuwigheid des levens, mag je dus zeggen, is hetzelfde als wat er met de Heer gebeurd is. Leven tot heerlijkheid van de Vader. En dan vind ik het wel mooi dat de broeder voor de tijd die tekst las in Romeinen 14. En die lees ik dan toch ook nu, want ik vind dat die er heel mooi bij past. Romeinen 14 vers 7 zei, niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Vers 8, het zij wij leven de Heer. Het zij wij sterven de Heer. Het zij wij dan leven, het zij wij sterven, wij zijn des Heeren. Want wij zijn met hem deel geworden aan zijn sterven, met hem deel geworden aan zijn opstanding en vervolgens ook in zijn nieuwigheid des levens en dus ook in zijn heerlijkheid des Vaders. Dat was het doel van die wedergeboorte. Het was niet alleen zodat je niet meer in de hel komt, om het maar platweg te zeggen. Nee, Uiteindelijk was het doel van ieder mens dat hij die, net als elk ander, door de zonde van Adam een onderdeel werd van de verwerpelijkheid, hè, en van het oordeel, dat hij daar, dat ieder mens daar aan onttrokken zou worden om te leven tot heerlijkheid des vaders. Om dat te spreken met de woorden van Romeinen 6. Dus eigenlijk wil God dat ieder mens getrokken wordt uit de tegenwoordige boze wereld, om overgeplaatst te worden in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. Dat is de wens van God. Waarom? Omdat hij zijn schepping terug wil, om het even met mijn eigen woorden te zeggen. Die ligt namelijk in de zonde. Die ligt in dat diepe Jericho-dal. En hij moet juist naar het hemels Jeruzalem. Hij moet 1,5 kilometer hogerop. Hè? Van min 400 tot plus 1000, eventjes zo gezegd. Hè? Want wij zijn, en dat zegt de Hebreeënbrief heel mooi. Misschien kunnen we dat even lezen. Om dan ook met nadruk te zeggen wat er dan uiteindelijk gebeurd is met diegene die met Christus uit de dood is opgewekt en gaat wandelen in nieuwheid des levens. Want dat is dus de contrast ten opzichte van het vergankelijke. De wereld die dus overgeleverd is in de macht van Satan, daar zijn wij aan onttrokken. Dan zegt Hebreeën 12, heel mooi, in vers 22, over de gelovigen. En dat gaat dus in die symboliek van steden, of de een of de ander. Dan staat hier, Hebreeën 12, vers 22. Gij zijt gekomen tot de berg Sions, tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem. Nou, die is dus niet op aarde. Die is in de hemel. En wij zijn daar tot toegevoegd. En dan noemt hij dat tot de algemene vergadering van de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en de geesten der volken maakte rechtvaardigen. En er staat er ook nog bij, en tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus, en het bloed, de besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Mooi, hè? Je ziet dus dat onze positie is niet meer op die vergankelijke aarde, maar God heeft ons nieuw leven gegeven in Christus. En om in Korinthe, of in Romeinen 6 te blijven, opdat wij zouden wandelen in nieuwheid des levens. En dus niet denken, nou dan ga ik nog maar meer zondigen omdat ik nog meer genade geef. Dat zou helemaal niet je wens moeten zijn. En daarnaast, we zijn tot het inzicht gekomen dat we zijn gestorven. Dus het oude leven leven wij niet meer. Het is een technisch verhaal wat ook in de context beleefd zou moeten worden. Wat het betekent dat we niet eens meer van onszelf zijn. En dat we één plant met hem zijn geworden, tot de heerlijkheid van de Vader. Eigenlijk mag je zeggen, je hebt geen recht meer op je eigen vleeselijke leven. Je hebt alleen maar de verantwoordelijkheid om te leven het leven van de Heer. Omdat hij ook dat leven ons voorgedaan heeft. Hij ging die route de dood in en stond op. En wij zijn toch volgelingen van Christus. Wij willen toch in zijn voetstappen wandelen. Om het maar zo heel fysiek voor te stellen. Ja. En hij deed de wil van zijn Vader. Want hij zei, hier ben ik om uw wil te doen. En dan zouden wij datzelfde zeggen. En daar geeft hij ons de kracht voor. En vervolgens hebben wij hier op deze aarde nog tegenwind. En verzoekingen en beproevingen. En daarvan hadden we net voor de Bijbelstudie samen al gelezen. Dat we ons daar eigenlijk in moeten verheugen.
Ja.
Omdat Christus dan straks, wanneer we voor zijn rechterstoel verschijnen, hopelijk tegen ieder van ons zal zeggen, nou, over weinig ben je getrouw geweest, maar ik zal je over veel stellen. Ga in. Dat zou de mooiste woorden zijn die we... Hè? Ja. En niet, wat heb je toch met je leven gedaan wat ik gekocht heb, betaald heb. Ik vind alleen maar een leeg kopje. Wat ernstig. Ja. En dan kun je niks meer over doen. En daarom is het goed om daar mee bezig te zijn. En dat gaat eigenlijk voor elke gelovige. Hij zou zich moeten bewust zijn dat de wedergeboorte en de bekering niet het uiteindelijke doel is voor ieder mens. Nee, het is het middel. En het is de genadegift van God om bruikbaar te zijn voor de grote meester. En om eigenlijk je leven ergens toe te laten dienen. Want anders is het ijdel. Dan is het net als die bloem in het veld. Het is leuk voor een tijdje, maar hij verdwijnt zo weer. En als je vraagt waar die stond, dan zeggen ze, ja, ik zal het niet weten. Want dat zegt de psalmist toch? Ja. Men kent zelfs zijn plaats niet meer. Zo gaat het. Ja. Maar in hem, hebben we net gelezen, wij zijn geschreven, opgeschreven in de hemel. Nou ja, daar ben je niet gauw vergeten. Mooi, hè? Wij zijn boven alles uitgetild. Dus dan wil ik nog graag naar die tekst vers 5. Want die slaat terug op het deelgenoot zijn aan Christus. Want in vers 4 lazen we dat we zijn met hem begraven in de doop, in de dood. Opdat zoals wij, zoals Christus uit de dood is opgewekt, tot heerlijkheid des vaders ook wij in nieuwheid des levens wandelen. Je ziet als het ware niet alleen een parallel, maar ook een eenwording met Christus. Hè? Je ziet een vereenzelviging, een verbondenheid. Maar een verbondenheid in de vorm van een samengroeien. Toch? Het is een hele intieme verbondenheid met Christus. En daarom staat hier, wij zijn één plant met hem geworden. Dus als een plant een eenheid is, dan krijgt elk takje, elk worteltje krijgt voedingssap van diezelfde wortels. We krijgen deel aan het leven wat door die plant heen is. En een één plant geworden is heel erg mooi. En die doop, wat indrenken betekent, hè, dompelen in. Hè, dan word je één met het water waar die spons in gedompeld wordt. Je wordt één daarmee. Geeft dat ook. Dus indien wij één plant met hem zijn geworden, in de gelijkmaking van zijn dood, wat dus in vers 4 behandeld werd, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. En dat is nu. Dat leven is nu ons deelachtig geworden. En dat leven in ons brengt ook de vrucht voort. En dat is genade. Dat een mens die eigenlijk van zichzelf een zondaar is, een sterveling is, en die van zichzelf eigenlijk alleen maar het zondige en het vleeslijke doet, wat in deze wereld heerst, dat hij door de genade Gods gebruikt mag worden na de wedergeboorte in dienst van de grote schepper. Die dan vervolgens hem belooft dat hij tot die verwelkelijke, onverderfelijke, heerlijke kroon mag uitzien. En daar ligt onze vreugde. Het is natuurlijk nu een beetje technisch gepraat, maar ik hoop wel dat we begrijpen, we zijn allemaal wel wat ouder, dat we begrijpen dat het toch wel geweldig is dat er iets in ons leven niet meer tijdelijk is en afneemt, maar dat er iets is wat juist toeneemt en wat eeuwig is, wat hoopvol is. En dan denk ik ook dat je het leven veel meer relativeren kunt. Want het hangt niet meer allemaal af van dit leven. Het is allemaal genade, maar het mooiste komt nog. En dat bepaalt ook eigenlijk onze motivatie, toch? Dat je dit leven veel meer als een extra's ontvangt. Dat het niet het vanzelfsprekende is, maar dat het genade is. Het kan je tussen de vingers doorglippen, maar al het mooie is ook maar mooi meegenomen. Want het is niet vanzelfsprekend. Want de regel in het leven is eigenlijk dat er niks blijvends is. En dat het eigenlijk zo ijdel is als wat, zegt Salomo. Nou, als je dan de mogelijkheid krijgt om, ondanks dat die ijdelheid een gegeven is, iets kunt ontvangen wat er bovenuit is, wat tot eer van de meester is, dan zou je dat toch moeten grijpen. En dat zegt Paulus ook, hè? Grijp het eeuwige leven, grijp het. Dus we mogen ons naar uitstrekken. En dat vind ik een geweldige hoop van het evangelie, dat de Heer ons zowel alle zegening in de hemel, in de hemel geeft, als wel dat hij ook zorgt voor ons dagelijks leven. En ik denk dat de Heer Jezus niet voor niks zegt, als je nou eerst het Koninkrijk Gods zoekt. Precies. Hij zegt het natuurlijk niet zo. Hij zegt, zoek eerst het Koninkrijk Gods. En al het andere zal bovendien geschonken worden. En dat is een belofte. Dus het ligt maar net, waar ligt je focus op? Iemand anders zei een keer, God zegt eigenlijk, als jij zorgt voor mijn zaak, zorg ik voor jouw zaak. En dat is wel een beetje korter de bocht. Ja. Want we hebben niet zoveel te zorgen. Maar hij wil maar zeggen, waar leg je je focus op? Waar ligt je drive? Wat wil je graag dat er door je leven heen gebeuren zal? Nou, dat is de wil van hem. En dan weet je dat de Heer, ondanks dat je dan meent dat je overal afstand van neemt, toch voldoende en overvloedig leven krijgt. En dat is wel geweldig mooi, want dat is dan niet eens meer vanzelfsprekend, maar je weet wel dat er iemand is die voor je zorgt. Degene die het overzicht heeft. Dus, we zijn één plant met hem geworden, in de gelijkmaking, zei vers 5, van zijn dood. En dat betekent dat we het ook zullen zijn in de gelijkmaking zijn opstanding. En wij hebben nieuw leven ontvangen. En dat zei de Heer Jezus ook bij het graf van Lazarus. Want daar zei hij, en dan wees hij natuurlijk op zijn opstanding, dat wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Er is dus voor ons hoop over dat graf heen. Dat is iets wat deze wereld niet kent, hè? Die kent eigenlijk alleen maar, nou ja, dan is het voorbij. En om dan de onzekerheid weg te nemen dat er dan toch nog iets is, dan laat men ons dan ook maar cremeren. Dan weet je zeker dat er niks meer over is. Met het idee van, stel je voor dat we toch nog ergens terechtkomen. Nou, wat een onzin, hè? De Heer zegt dat iedereen moet verschijnen voor hem.
Maar ze laten zich tegenwoordig ook wel cremeren dat het goedkoper is, hè?
Mm-hmm. Oh.
Ja.
Al twee dingen.
En dan zegt hij in vers 6, dus nadat we hebben gezien dat we één plant met hem zijn geworden in de gelijkmaking van zowel zijn dood als zijn opstanding, dan zegt hij, dit wetende, dus het besef is dan in ons aanwezig, dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, dus ook de krachten van ontnomen wordt, opdat wij niet meer de zonde dienen. Dus eigenlijk hebben we afscheid genomen van het oude leven, van de oude mens. En zijn wij gemotiveerd, zijn wij gedreven om niet meer de zonde te dienen. Zondigen we dan niet meer? Dat is niet gezegd, maar we dienen hem niet meer. En dat zijn wel twee dingen. Je zou kunnen zeggen, ik zondig en dat vind ik vervelend. Maar dat is heel wat anders dan dat je zegt, ik dien de zonde. Want dan is het, dan ben je eigenlijk een slaaf van de zonde. En eigenlijk zijn wij vrijgekochte mensen. Ja, het gaat om vrijgekochte mensen die de zonde niet meer dienen. Maar ja, dat we zondigen, daar zegt Paulus ook, nou ja, als ik het goede wil doen, dan is zelfs het kwade bij mij aanwezig. Dus dat is niet gezegd dat wij niet meer zouden zondigen. Maar voor God is het trouwens voorbij, hè? God heeft dat weggedaan. God heeft gezegd, ik zie het niet meer. Want die gestorven is, zegt vers 7, dat geldt dus voor iedereen die in hem is opgestaan, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat zegt God. Want, zegt hij in vers 8, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem leven of zullen leven. En dat is tegenwoordige tijd. Wij leven nu met Christus. De broeder had het net over een relatie met God hebben. He, contact, ja. Gemeenschap met de Heer hebben. Dan heb je dat als levende, opgestane ziel, zal ik maar zeggen. Een wedergeboren ziel met Christus. Want als je eerst concludeert dat het oude gestorven is, wat moet er dan gemeenschap hebben met Christus? Dat kan dan toch niet meer dat oude mens zijn? Dus de nieuwe mens heeft gemeenschap met de Heer Jezus, toch? Als je zegt, ik ben met Christus gestorven. Het oude is dus weg. Wat heeft het dan gemeenschap met Christus? Dat is toch het nieuwe leven? Kan toch niet anders?
Kan niet anders.
En het oude is voorbij. Maar daar komen we straks op. Het is ook een moeilijke kwestie. Maar er staat dus, wij zijn met hem gestorven. Zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven. En ik begrijp uit de context, dat is tegenwoordige tijd. Want wij dienen niet meer de zonde, want die is namelijk gekruisigd. Die dienen we niet meer. Dus wat dienen we dan? Christus. Maar dat kan dan niet meer met het oude leven, want het is al net gekruisigd.
Het leven is ons Christus.
Dus we leven met Christus. Het is het nieuwe leven. Hier zie je eigenlijk duidelijk dat er scheiding gemaakt wordt tussen voor de wedergeboorte en na de wedergeboorte. Voor de zonde dood, voor de dood bedoel ik, en na de dood. En dat nieuwe leven is van Christus. Dat is zijn leven in ons. Heel mooi wordt dat in de handelingen ons uitgelegd, wat er gebeurde met de Heer Jezus zelf. Dat is in handelingen 2, dat wil ik wel even met jullie lezen. Dat gaat over de dood en opstanding van de Heer Jezus, die Petrus hier verkondigt en dan uit de psalmen uitlegt dat het in die psalm ging over de Heer Jezus. Dus hij zegt eigenlijk, wat hier gebeurde tijdens de dood en opstanding van de Heer Jezus is al aan jullie uitgelegd of uiteindelijk voorzegd in de psalmen. Met andere woorden, ik leg uit wat er in de psalmen beschreven staat. En dat staat hier ook. Want daar wordt over geschreven dat David dat zegt. En dat kan ik, dat het hier over David gaat die aan het woord is, staat in vers 34 van Handelingen 2. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken op mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. David is niet opgevaren. Het gaat dus over iemand waarvan je, Maar hiervan gezegd wordt, het is niet David. Met andere woorden, als je het niet beter weet, denk je dat het over David zelf gaat. Snapt iedereen dat? Het gaat hier namelijk over Psalm 16. En dan zegt hij, vers 31 tot en met 33, zo heeft hij, dat is David, die wordt ook genoemd in 29, David, de patriarch, zo heeft hij, David, dit voorziende, de opstanding, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet verlaten is in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Ik ga dat nu niet helemaal uitleggen, maar waar het om gaat is dat David een psalm heeft geschreven, waarin de oppervlakkige lezer denkt dat het over hemzelf gaat, maar dat Petrus hier zegt, het gaat niet over David, het gaat over Christus. Begrijpt iedereen dat ik dat eruit begrijp? Het gaat over dat David sprak over, niet zichzelf, maar over Christus. Daarom, in vers 30, alzo hij, dat is David, een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus zou verwekken om op zijn troon te zetten. Dus David had als profeet een psalm geschreven waarin uiteengezet wordt dat uit zijn nageslacht de Christus verwekt zou worden die op de troon zal zitten. Dat heeft David voorspeld. Staat hier. En nu over de opstanding. Zo heeft hij, David, dit voorzien, gesproken zijnde van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Dat kun je lezen in Psalm 16. Vers 10. Daar staat dus een profetie over Christus. Dat hij uit de dood zal opstaan. En dan staat er, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan we alle getuigen zijn. En dan ging het om deze tekst. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Hier wordt gesproken over de uitstorting van de belofte van de Heilige Geest. Dat is de opstandingsleven en dat hebben wij ook ontvangen. Toch? Wij hebben ook de Heilige Geest. Dat lezen we in de Efezebrief. Nadat gij tot geloof kwam, de Heilige Geest ontvangen heeft. Dus iedereen die gelooft en wederom geboren wordt, krijgt de Heilige Geest. En dat is gebeurd bij Christus hier, bij de opstanding. Toen werd hij uit de dood opgewekt. Terug naar Romeinen. Nog een keer naar vers 8. Indien wij met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Dat wij worden straks, als wij zouden sterven, opgewekt in heerlijkheid. Maar nu leven wij dat nieuwe leven met Christus. Want we hebben net geconcludeerd dat het oude gestorven is. En het nieuwe leven gaan we dus leven. Of is dat moeilijk? Dat is toch, je snapt het misschien niet, maar het is wel volgens God zo. Hij heeft ons met Christus dood vereenzelvigd. En ook met ons, met Christus een opstanding vereenzelvigd. Hebben we net gelezen. Daar zijn we mee één plant geworden. Dus daarom leven wij niet meer het oude leven, maar het nieuwe leven. Dat is wat een christen doet. Die leeft volgens het nieuwe leven, als het goed is. Dat is zijn leven in ons. Dat is het opstandingsleven. Wij leven in de kracht van de Heilige Geest. Wij leven met de hoop die in ons is, Christus. Daarom zeggen we, het zij wij leven, het zij wij sterven, wij zijn de Heer. Dat kan niet in het oude leven. Want dat was verwerpelijk, dat was verderfelijk. Een mens moet wederom geboren worden, dan krijgt hij de Heilige Geest. Nou ja, je zou ook kunnen zeggen dat wat Efeze zegt, als we zijn geboren door de Geest en we wandelen door de Geest, toch? Dus het is een moeilijk iets, maar wij hebben iets ontvangen wat van Gods wegen aan ons geschonken is. Dat is de kracht van hij, en daar moeten wij ook door wandelen. Dat is het nieuwe leven, dat is het opstandingsleven. Dat is heel moeilijk. Maar je kunt niet meer wandelen in het oude leven. Je wandelt in het nieuw, je wandelt in nieuwheid des levens. Dat stond ook in vers 4. Wij zijn met hem begraven door de doop, in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden is opgewekt, tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Die nieuwigheid des levens is eigenlijk door de Heilige Geest. Dat is het nieuwe leven. Het opstandingsleven. De Heilige Geest is in ons gekomen toen wij tot geloof kwamen. En wij wandelen in nieuwheid des geestes. En dat staat haaks op het vleeselijk denken. Maar het geeft ons wel de mogelijkheid om niet meer gebukt te gaan en een slaaf te worden van de zonde. Wij leven in de kracht van de Heilige Geest. Zondigen we dan niet meer? Hebben we dan geen... Nou ja, vraag maar aan Paulus. Want we leven nog wel in het vlees. Maar het is voor God in het graf achtergelaten. Maar dat lezen we zo in vers 11. Ik ga nog even verder in vers 9. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de dood niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Hier staat dus dat hij der zonde gestorven is. Dat is natuurlijk moeilijk, want hij heeft die zonde natuurlijk niet gedaan. Maar hij nam uw zonde en mijn zonde op zich. En toen heeft God hem tot een zondaar gemaakt. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Maar hij heeft sowieso mijn zonde gedragen. Dus werd hij met mijn zonde bevlekt. En heeft hij mijn zonde weggedaan. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal, eens en voor altijd dus, eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. En omdat wij één zijn geworden met hem, één plant, gaan wij natuurlijk diezelfde weg. Alleen, waar we mee zitten, is dat vlees. Maar ja, als ons dat dan op allerlei beprovingen en narigheid brengt, dan mag je het uiteindelijk maar eens verheugen, want het werkt wel iets uit. Mm-hmm. Hoe moeilijk het ook is, misschien dat daar ook wel Paulus om zegt, alle dingen werken mede voor degene die hem geloven. Dus ook die tegenstand. Ook vanuit jezelf.
Staat ook ergens in Gods woord, je moet blij zijn met beproeving, hè?
Het laatste ook net, hè, in Jacobus en Petrus. Ja. Maar het ligt natuurlijk niet, het is niet wat je zo even uitspreekt, omdat het wel over moeilijke dingen gaat, hè?
Ja.
En het leven van een christen is ook niet zo eenvoudig. Want dat hij gestorven is, vers 10, dat is hij de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. En nu komt de volgende. En daar doelde ik net op. Alzo ook gij lieden, als je dat net gehoord hebt, houd het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar levend zijt in Christus onze Heer. Dat mag je jezelf wijsmaken, niet? Mag je voor jezelf concluderen. Houd het ervoor. Dat is de realiteit. Ik ben gestorven en ik leef voor Christus. Dat is de realiteit. Voel ik dat elke dag zo? Nee, dat voel ik niet zo. Maar toch mag je het vanuit Gods perspectief zo zien. Je bent een nieuwe schepping. Je bent omkleed. Je bent gerechtvaardigd. Je bent een nieuwe schepping. En dan zegt vers 12, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheid des lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapen en ongerechtigheid, maar stelt uzelf Goden. Als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leven Goden tot wapenen der gerechtigheid. Dus hier wordt opgeroepen dat je het voorhoudt, dat je ervan uit leeft, dat het voor jou zo de werkelijkheid is, en dat je je niet meer laat beheersen, dat de zonde niet heersen, dat je je niet meer laat beheersen door de zonde. Je kunt dus blijkbaar nog wel het vlees naleven, dat kan. En daar heeft Paulus in de Korinthebrief zo mee te doen, want dan zegt hij, misschien weet je dat ook, maar dan zegt hij, ik kan niet tot jullie spreken als tot geestelijke, maar tot vleeselijke. Die leven nog volgens die vleeselijke dingen. En daar lees je ook die zonden die ergens anders ook niet eens voorkomt. Dus wij moeten leven vanuit het nieuwe leven. Omdat we getrokken zijn uit die ellende. En we leven voor God. We hebben een hele andere bestemming.
Ik heb er zelf bij geschreven, heersen met hem. Ja. Samen met hem kunnen we dat.
Ja. En ik denk, zuster, dat door het lezen van het woord en dan met een geopend hart, hè, dat God een werk in ons doet. Dat hij, want dat zegt de Romeinen, als je erop vooruit wil lopen, is het heel mooi, want dat zegt Romeinen 12, dacht ik, zo, dat wij moeten veranderd worden door de vernieuwing van ons hart. Hier. Romeinen 12 vers 2. Het is een proces, hè? Het is een proces. Maar God wil een werk in ons doen, hè? Door zijn geest. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gemoed.
Amen.
Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Dus met andere woorden, door de geest van God in mijn leven, wat nog steeds vleeselijk is, leer ik gaandeweg, door hem te stoten links en rechts, en door te proeven,
ja,
wat goed is.
Om het woord op te
zetten. Dus het is een gang. Het is niet vanuit stilstand, maar het is vanuit de beweging. En je stoot je en je maakt fouten. Maar dat hoort blijkbaar bij dat proces. Het is dus niet in één keer goed, maar het is een langzaam loslaten en groeien in de waarheid. Dus word niet de wereld gelijkvormig, maar word veranderd. Word veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke wil, volmaakte wil van God zij. Het begint natuurlijk met te weten hoe zit het precies in elkaar, hoe ziet God het? Nou, God ziet dat je bent gestorven voor de zonde, je hebt nieuw leven ontvangen. De Bijbel leert aan de andere kant ook dat je niet vleeselijk moet blijven, maar dat je moet opwassen, dat je moet veranderd worden. En onze bewustzijn is dat wij de verantwoordelijkheid hebben om hem te dienen, omdat we immers van hem zijn geworden. En doen we dat dan uit eigen kracht? Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat doen we door de kracht van de geest, want die heeft hij ons immers geschonken. En als het dan fout gaat en als ons moeilijk dan, leven dan moeilijk is, dan hebben we net ook gelezen, dan hebben we een hoge priester die voor ons bidt en pleit. En waar we terecht kunnen, en dan wordt er ook nog gezegd, die in gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Dus hij spreekt onze taal. Figuurlijk. Hij begrijpt ons.
Omdat hij ook mens geweest is.
Hij is ook mens geweest. Hij zegt, broeder, ik weet, je hoeft eigenlijk maar de helft te vertellen en hij snapt het.
Ja.
Maar dus, ik zat nog te denken aan 1 Petrus 4. Er staat dat Christus dus in het vlees geleden heeft, moet hij zich ook met dezelfde gedachten wapenen. Want wie in het vlees lijkt, heeft afgedaan met de zonde. Om de overige tijd in het vlees niet meer te leven, maar de begeerte van de mensen, maar naar de wil van God. En dan krijg je wat die begeerten allemaal zijn. En ik kan dat wel met een voorbeeldje aanduiden. Ik ben niet altijd een gelovige geweest. Ik ben wel altijd naar de kerk gegaan. Maar ik was ik had niet een relatie met de Heer Jezus. En er was een politieman hier in het dorp. En één keer in het jaar hadden we altijd natuurlijk een contactavond. En er werd ook wel gedronken en dergelijke. Niet dat ze dronken over straat gingen. Maar er werd een hele hoop gekkigheid gedaan. En toen kwam een ongelovige leider die boven mij stond, die kwam bij mij. En die zei, joh, jij gaat toch altijd naar de kerk? Hoe kun jij nou zo meedoen? En dat heeft mij gigantisch aan het denken gezet. Een ongelovige, hij wist dat ik naar de kerk ging. En die zag en die zei, als je dat doet, dan ga je toch niet naar de kerk? En ik was nog niet eens, in die zin, een echte gelovige dat ik de Heer Jezus al ken. Dat was een poosje daarna. Dat heeft mij enorm geholpen om te zeggen van, ik leef met Christus. Ik wil graag hem laten zien in mijn leven.
Amen.
Ja, dat.
Dus je werd tot geloof gebracht door een ongelover.
Dat
heb ik nooit gehoord.
Dat is heel apart.
We zijn
een
uur verder. Dus ik wou stoppen bij deze tekst, vers 13. En dan wou ik de volgende keer weer de draad oppakken bij Romeinen 6, vers 14.
Mooi.
Zullen we stoppen? Lieve Vader in de hemel, u hebt een enorm groot werk gedaan. Het is niet met onze menselijke woorden te omschrijven. Het is barmhartigheid, het is genade, het is rechtvaardig, het is eeuwig, het is blijvend, het is alles overtreffend, het is ook mogelijk en het is ook binnen bereik voor iedereen. Hier om getrokken te worden uit deze wereld van tijdelijkheid, van zelfs ook van verdrukking en van zonde, van vergankelijkheid, om deel te worden aan het nieuwe leven, aan het opstandingsleven, aan het eeuwige leven, doordat de Heer Jezus gelijk werd aan ons mensen en in die hoedanigheid onze straf droeg en ons de route, de opening, de weg bereidde tot het Vaderhart. Heer, waarbij we één plant mochten worden met de Heer Jezus Christus, waarbij we vanavond hebben gezien dat we gelijk zijn geworden aan zijn lijden, aan zijn sterven, aan zijn dood, maar ook dezelfde route gaan die u ook ging, Heer Jezus, tot heerlijkheid van de Vader, te wandelen in nieuwe heidenslevens. Heer, dat is een nieuw leven, dat is een opstandingsleven, dat is een overwinningsleven in u. Heer, en dat mogen we leven van dag tot dag. We mogen ook beproeven wat uw wil is in ons leven, waardoor u ons ook soms fouten laat maken en ons weer herstellen wilt, Heer, van onze eigen gemaakte fouten. Heer, maar we mogen in alles ons oog richten op u, Heer Jezus, die voor ons de weg, de waarheid en het leven is. Dank u wel, Heiland. Amen.
Dank u, Jezus.